Het is dinsdag 10 juli 2012. Welkom bij Tech 45 nummer 113.
I'm in a difficult situation here. I mean, after all, you're nerds.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en dit is het Tech 45 panel. Marco Frissen, IT-specialist, Rocketman en freelance auteur. Jan Seurink, creativity evangelist. En Davy Buntings, tech-aficionado en studentencoach. Moeten wij trouwens uw bio niet eens aanpassen, Marco?
En?
Ja, ik zeg het nu maar. Freelance auteur, Rocketman. Is niet meer eerder Spaceman of zoiets?
Ja, och. Ja. Ik zal gedurende de vakantie wel iets nieuws verzinnen.
Ja. Oh, er komt nog een live in de opname een onderwerp langs. Niets over Apple, die uit EPAT, hoe spreek je dat uit? EPAT?
EPAT. EPAT.
EPAT stapt, ja. Misschien moeten we het daar ook wel over hebben. Het zijn veel kleine onderwerpen vandaag. We gaan beginnen met Jan Seurink, want die heeft de HTC One X getest. Klopt dat, Jan?
Ja.
Vraag 1. Zou je dit toestel kopen?
Ja.
Ja. Leg uit waarom.
Ja, ik vind het een heel goed toestel. Het is dezelfde grootte als de Nexus, wat zo ongeveer het standaard formaat is tegenwoordig. En ik vind het een heel goed toestel. Het is hardwarematig, dat is een vliegmachine. De HTC Sense-laag die ze erover gelegd hebben op 4.0, die vind ik ook heel sterk. Ik vind dat ze bij HTC leggen ze er nog wel de nadruk op van onze Sense-laag, dat is dan dat ding dat ze over de traditionele Android leggen, dat door de consument het best gewaardeerd wordt. En ik heb nu in de voorbije maand zowel een Samsung als een HTC gehad. Ik moet zeggen, oké, van die twee steekt HTC er toch wel kop en schouder bovenuit.
Echt? Want ik vind, het is 4.0 veronderstel ik, hè?
Ja.
Op 4.0 is die de standaard layout is toch echt heel mooi, hè? Die is wel af nu. Zou je de layout van de Sense UI op uw Galaxy Nexus willen hebben?
Nee, absoluut niet.
Nee.
Ik ben heel tevreden met de droge Android die ik nu heb, waar dat ik dan dingen kan aan veranderen en dan een beetje proberen om de geek te spelen. Maar ik begrijp wel dat een gewone gebruiker daar niet zo veel mee bezig zijn.
Nee.
Ik heb daar de fun van als er zoiets nieuw is. En dan zo nu, ik ben zo met Jan Joris en Jurgen Holvoet zo bezig op Google Plus van ja, routen en toestanden. En misschien wil ik wel toch al die 4.1, want die is uiteindelijk toch al uit. En die is beschikbaar, maar ik twijfel nog op dit moment.
Ja.
Maar zo die mogelijkheid van, oké, als ik dat doe, dan heb ik toch ook gewoon stock Android, vind ik wel aantrekkelijk.
Ja. Android 4.0, 4,7 inch. Welke versie had jij? Had jij de grijze? Welke kleuren?
Ik had de witte versie.
Ja. Processor snel genoeg, veronderstel ik?
Ja, dat is een quad-core 1.4 of 1.5 of zo. Dus ja. Dat is,
Beats Audio, dat is zoiets wat ook op de... was dat de Nexus? Nee, waar dat? Nee, de Galaxy Tab of zoiets stond dat ook.
Nee, op de Galaxy Tab alvast niet, maar dat is zo... Ja, zeg maar.
Is dat echt de moeite waard? Ik vraag me dat altijd af, want dat is tegenwoordig een verkoopsargument.
Ja, ik denk dat zo... Je ziet wel zo wel wat van die Beats koptelefoons rondlopen. Hmm. En dan denk ik dat voor dat soort mensen dat merk misschien wel een beetje een aantrekkingskracht heeft. Maar dat is niet voor mijn doelgroep.
Nee.
Belangrijk. Ik heb hem gebruikt. Het enige audiogewijs dat ik ermee gedaan heb met dat toestel... behalve dan de oortjes insteken, is naar de koers ermee kijken. En dat klonk goed. En dat klonk beter dan op mijn Nexus. Maar ja.
En dat zou wel chic zijn als die het haar dan gewoon zo beat zo onder plaatsen.
Ja.
Oké, goed, Jan, Davy. Ik was hier aan het kijken, nu ben ik vergeten wat ik wou vragen. Het fototoestel. Dat is wel het eerste waar ik altijd aan denk als ik zo'n smartphone in mijn handen neem. Is dat goed?
Als je dat vergelijkt, ik heb hem zo in mijn blogpost een beetje vergeleken met de Nexus. Ja, dat is echt wel een heel goed fototoestel dat erin zit. Alleen een heel goede camera.
Beter als de Nexus?
een pak beter. Het is meer megapixels en de foto's zijn ook in lagere lichtomstandigheden een stukje beter. Mm-hmm. Ja. En dan merk je wel dat zo de Nexus wel een toestel is, misschien dat toch echt wel bedoeld is voor misschien voor developers, voor mensen die echt mee willen zijn en niet voor mensen die het echt willen gebruiken als omni-toestel.
Ja. Als je nu mocht kiezen tussen de Galaxy Nexus, die wat je nu hebt, en de HTC One X, welke nam je dan?
Dan zou ik nu nog altijd voor de Nexus gaan.
Ja. Je hebt nog toestellen getest dit jaar, hè? Wat kwam er tot nu toe het beste uit?
Goh, ik vind dat heel moeilijk om dat te vergelijken. Meestal ook omdat meestal test ik dan Android-toestellen. En bij Android is het eigenlijk altijd zo, het laatste, als je iets wilt kopen en je wilt echt mee zijn, moet je gewoon het laatste kopen.
Ja.
Klaar. Ik denk dat dit het beste toestel is dat ik tot nu toe getest heb. Maar ik denk, ik vermoed dat de Samsung S3, de Galaxy S3, dat die nog net dat tikje beter is.
Ja, die heeft Stefan getest, ja.
Ja, ik hou niet zo van de UI van Samsung, dan weer niet. Mm-hmm.
En de Sense, wat is het mooiste aan de Sense UI? Was er iets waarvan je zei van, wauw, ik hoor dat dit op mijn Galaxy Nexus zat?
Dat is niet echt van schoon zijn. Dat is gewoon zo, daar zitten een aantal handigheidjes in.
Zoals?
Zoals als je de apps, alle apps, hè, daar is zo'n knop, alle apps openen. En daar heb je zo de favorites.
Mm-hmm.
En dat heb je op Samsung niet, dat heb je op de stock Android niet. En dat is zo net dat handigheidje. Ik vind ook altijd, de HTC Sense laag heeft ook die laag, that makes me smile. Mm-hmm. Dus zo, als je die opendoet, het lockscreen, krijg je het weer. Als je dat erop zet, krijg je het weer en dan krijg je dat zo schermbreed. Dus als het bewolkt is of mistig, krijg je eerst zo een mistig scherm.
Ja, ja, ja.
Of als het zonnig is, dan glinstert dat zo.
Een gimmick.
Dat is een gimmick, maar dat is zo leutig. Ja.
Ja, ja, ik snap het. Ik zie hier op smartphone shop van Coolblue, zie ik hier staan, die hebben op 1 de HTC Wildfire S, maar dat zal vooral zijn qua prijs, want die kost maar €169. Hm. Op 2 hebben die de Samsung Galaxy S3 en op 3 daar staat al de HTC One X.
Ja. Ik kan me dat voorstellen, dat is een heel goed toestel.
Hij is wel iets minder dan €100 goedkoper in vergelijking met de Samsung Galaxy S3.
Ja.
€539 staat hij hier geprijsd. Goed, de batterij, hoe zat het daarmee? Goed?
Goh, ik heb die... Er was vanavond nog de vraag van hoe gebruik je die dan? Gebruik je die dan altijd als eerste toestel? Ik gebruik die toestellen altijd als eerste toestel. Anders gaat je meestal terug naar wat vertrouwd is voor u.
Ja.
Maar ik kom daar een dag mee toe. Ik trek die 's morgens uit, ik ga daarmee werken, ik keer terug. En ik kan nog Julien zijn bed steken en dan moet hij in de lader.
Ja. Ja, zo is dat hier tot nu toe ook nog. Alhoewel, tegenwoordig, maar het toestel is ondertussen al meer dan een jaar oud, gaat die batterij al wat vlotter leren. Het hangt ook af van wat je geïnstalleerd hebt, hè.
Ja.
Ik heb vorige week grote kruis gehouden en de batterijtijd is nu al zienbaar beter.
Ja.
Goed, HTC One X Grey. Weet je wat het volgende is wat je mag testen?
Nee, nog niet. Ik zou misschien graag de S3 wel een keer hebben.
Ja, dan moet je dan Stefan zijn de mogen
trekken. Misschien moet ik een keer Stefan zijn contacten aanspreken.
Een moeilijk onderwerp. Het Europees Parlement stemt tegen ECTA. Ik ga hier ook letterlijk aflezen. Het Europees Parlement heeft woensdag met een grote meerderheid het ECTA-verdrag verworpen. Het internationaal handelsakkoord voor de bestrijding van namaak en piraterij. De landen die de tekst onderhandeld hebben, moeten nu verder zonder de Europese Unie. En kort samengevat komt het erop neer dat het is afgekeurd, maar het is niet uitgesloten dat er in de komende jaren nieuwe pogingen komen om strengere copyrightwetten te laten goedkeuren. Het is niet het meest interessante onderwerp en ik denk ook niet dat er bij ons in het panel iemand is die er echt met de neus op zat. Of hebben het allemaal heel gedetailleerd gevolgd?
Ja, ik heb zo de dag zelf mijn Twitterlijstje politiek opengezet om te weten of dan effectief afgekeurd werd. Maar het zat er wel aan te komen dat het afgekeurd werd op voorhand al.
Ja, ik meen me te herinneren dat Karel de Gucht nogal hevig voor was. Hè?
Ja, ja.
Maar
is allemaal tegen.
Ik vraag mij dan af, Davy, is dat zo afgekeurd omdat dat politiek oninteressant is om dat goed te keuren? Of is dat afgekeurd omdat het een slecht verdrag is.
Ik hoop het laatste.
Want ik heb zo'n beetje het gevoel dat er zo...
Voor, ik denk dat voor de verschillende fracties de reden ook anders was om het af te keuren. Je kunt moeilijk zeggen, bij de meeste voorstellen in het Europees parlement, en ik denk in veel parlementen, is het zo dat iedereen vindt er wel iets in of vindt er iets niet in. En daarom wordt er wel of niet op gestemd. Er zijn ook mensen die tegen ACTA gestemd hebben omdat het niet streng genoeg was.
Mm. Het probleem was vooral dat het heel algemeen was. Hè? Het ging van, ik lees hier, van namaakproducten tot inbreuken op het eigendomsrecht op het internet. Dat zat allemaal onder die ACTA. Hè?
Ja.
En dan stond er bijvoorbeeld in, die maatregel is er uiteindelijk wel uitgeschrapt, dat douaniers aan de grens uw iPod mochten doorzoeken op gepirateerde muziek. Internetproviders zouden u verplicht moeten afsluiten wanneer ze u betrappen op het downloaden van illegaal materiaal. Ik weet niet of dat laatste geschrapt is. Dat eerste, dat weet ik wel. Dat heb ik al een paar keer gehoord. Maar nu, in Frankrijk bestaat die wet nog altijd. Hè? Is dat daar niet 3 strikes en dan is het afgesloten van het internet?
Ja, maar ik vraag me wel af of dat er ooit al een keer iemand 3 strikes heeft gekregen.
Ah, wel, goede vraag. Ja, ik heb het
want is dat 3 keer dat je 3 keer voor de rechtbank moet komen? Ja, dat is een procedureslag die bij wijze van spreken al 3 jaar duurt.
Waarschijnlijk.
Allee, ik denk niet dat al 2 keer is doorgevoerd. Allee, dat al 2 jaar is doorgevoerd, bedoel ik.
Er was gisteren nog een artikel op een blog dat ik eigenlijk niet kent, en dat niet ken en dat nu ook niet laat op dit moment. Maar er zou wel een opvolger zijn voor ACTA, CETA of zoiets. De Canadian European Trade Agreement. En dat zou dan een manier zijn om ACTA er langs de achterdeur toch door te krijgen.
Ja, ik heb... Wat mijn gevoel was bij het volgen van de handelingen en zo van het Europees Parlement, is dat als ze op een aantal punten, zoals bij het namaakproducten gedeelte, strenger zouden zijn en bij het online of digitale gedeelte concreter zouden zijn, dan denk ik dat het er wel door kan komen, hoor.
Mm-hmm.
Een van de grote... Of het grootste probleem met namaakproducten momenteel zijn sigaretten. Dus Marlboro namaak bijvoorbeeld, maar dan met tabak die zelfs schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid, nog schadelijker dan een gewone sigaret. Die dus geen controle hebben gehad op zich. En geneesmiddelen. Ja, daar willen ze absoluut iets aan doen. En elk land heeft zo wel wetten. Maar ja, we zitten zo ook met dat Schengen-akkoord. En allee, ergens is dat dan weer toch Europese wetgeving eerder dan nationaal. En het is een slimme truc geweest om die dingen... Ja, namaak is zo een mp3'tje dat je uitwisselt ook namaak. Want ja, dat is eigenlijk ook ergens een copy and paste. Of is dat dan niet? Dus... Ik denk dat er ergens wel een meerderheid te vinden is voor iets
maar
met die aard.
Het gaat over copyright, maar we zeggen altijd heel gemakkelijk, dat is hier al een paar keer gezegd in de podcast, van kijk, zorg ervoor dat we aan alle content heel gemakkelijk geraken en het probleem is opgelost. Maar is het dan effectief opgelost? Neem nu bijvoorbeeld muziek sinds de komst van iTunes en Spotify.
Ja, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Op welk moment primeert wiens recht en wiens plicht? Hè.
Mm-hmm.
Je zou eigenlijk... Ergens zou je kunnen zeggen, iedereen die gratis muziek downloadt, die is een fout. Maar stel nu op YouTube, daar zetten heel veel mensen zo... een zwarte achtergrond met dan gewoon zo de titel in tekst op en dan hoort je het liedje spelen.
Ja.
Dat is illegaal om dat daarop te zetten. Dat staat buiten twijfel. Maar is het illegaal om dat te beluisteren? Want eigenlijk zou je toch ook kunnen weten dat dat illegaal is. Maar wie is er dan het meest illegaal bezig? Is dat dan YouTube zelf? In welke mate moeten die zorgen dat het allemaal snel offline gaat? Waar stopt die hun plicht om het volk in doog te houden?
Wel, die doen dat wel effectief, hè. Want ik weet dat ik dit jaar in de klas moesten ze een videoclipje maken op muziek van Iron Maiden. En ik had 4 videoclipjes met dan die muziek daarop. En ik kreeg, denk een half uur nadat het filmpje erop stond, kreeg ik al een e-mailtje van YouTube, van Google dus. Ze zeggen van, kijk, die muziek die daarop staat, mag in feite niet gebruikt worden. Het vreemde is wel dat die muziek ondertussen wel terug opstaat. Ja, ik heb dus niks aangepast.
Dat is een keuze die ze krijgen. Ik heb dat ook nog gehad. Je kunt dus als auteur kunt je de keuze maken tussen... ofwel zeg je, dit mag niet en dit moet eraf. Of je kunt zeggen, dit is iets dat ik leuk vind. En dan is het zo dat Google zegt, de inkomsten die we hier aan advertenties naast krijgen, die verdelen we onder elkaar. Dus eigenlijk is dat een volledig geautomatiseerd proces. Als jij iets uploadt, dan gaat dat automatisch de audiotrack nagaan, vergelijken met een database. Als dat een database is, dan gaat dat naar het systeem van de platenmaatschappij. En de platenmaatschappij heeft op voorhand aangegeven van, voor die artiest willen we dat of handmatig controleren, of we willen dat... elk standaard willen we dat verwijderd hebben, of standaard willen we dat hebben, dat we daar op monetiseren. Dus, ja. Dus gewoon...
Het ging ook razendsnel. Echt na een half uur kreeg ik al de eerste e-mail van de eerste filmpje geüpload. Ja, dus
dat is nog traag, eigenlijk.
Ja, in principe wel, ja. Als er geen mail
had. Ja, ik heb er nog geüpload die, bij wijze van spreken, 3 minuten erop stonden en die al dingen kregen. Mm-hmm. Ik had dat met de dinges trouwens van het Creativity World Forum. Dat was zo'n een van de sprekers heeft een filmpje laten zien waar waar dat copyrighted material in zat. En daar hebben we dat echt 5 minuten nadien. En dat is dan zo ergens een stukje tussendoor. Dus dat werkt wel vrij goed, denk ik.
Mm-hmm. Maar ik zeg het, de muziek staat er nog altijd op. Dus ik heb niks aangepast. Ja. Zoveel te beter.
Maar die vragen die stellen zich dus. Hè. Je zou ergens zou je kunnen zeggen dat het internet een open ruimte is, zoals een park, waar ook niemand zomaar Beatles-nummers mag beginnen spelen. Hè. Daar moet ook geld op betaald worden. In welke mate mag dat dan A, op het internet, en B, op websites die dan op zich geld verdienen met dan het materiaal van andere mensen. En zo, ja, die vragen... Wij zeggen ook maar al te graag van... Moeten die politiekers hen daarmee bezighouden? Want die kennen er waarschijnlijk niks van. Ik kan me echt inbeelden dat heel veel van die Europese parlementsleden eigenlijk nog nooit van een torrent gehoord hebben. Maar ja, langs de andere kant, ja, wie gaat er dan wel... over beslissen.
Mm-hmm. Maar we hebben altijd gezegd van, kijk, maak het zo gemakkelijk mogelijk en dan lost het probleem zich vanzelf op. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar wat was vorig jaar...
Ja, ik denk dat de industrie moet daar lessen uit leren.
De meest gepirateerde, is dat een werkwoord, pirateren? Serie, dat was Game of Thrones, omdat Game of Thrones gewoon nergens beschikbaar was. Dus diegenen die Game of Thrones gemaakt hebben zich op deze manier zelf in de voet geschoten door er zo lang over te doen, eer dat de reeks beschikbaar was.
Toch niet zo zeker van, eigenlijk. Dat als het... Dat is zo het HBO-verhaal, hè.
Ja.
Nu, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Lost, dan denk ik wel dat je een punt hebt. Maar HBO, dat is zoiets specifiek. Daar hangt
het is een betaalzender, natuurlijk, hè.
Ja, daar hangt zo'n zweem van exclusiviteit en kwaliteit rond, die eigenlijk achterhaald is met internet, maar die toch blijkt te werken.
Mm-hmm.
Ik denk niet... Dat is volgens mij geen geldig argument, maar...
Hoe, het is geen geldig argument? Het is toch effectief zo dat het...
Het heeft in de krant gestaan. Ik denk dat ook wel... technologie is en gadgets of zo, als we het er nu toch over hebben. Deze week stond in Vlaanderen in de krant dat zo de Vlaamse Mediamaatschappij, dat is het bedrijf achter de VTM en 2B, het vroegere Kanaal 2, en het nieuw opgerichte 4, de opvolger van VT4, een afdeling, een vroegere afdeling van SBS, dat die willen dat je dus niet meer kan doorspoelen door de reclame bij opgenomen programma's.
Ja.
Allee, zo, daar zijn ze nog mee bezig, hè.
Ja, maar daar halen ze hun geld uit op dit moment, hè. En we kunnen wel zeggen van, ja, maar kijk, zorg ervoor dat ik kan kijken wat ik wil op elk moment. Dat bestaat nu ook al. Maar als je elk programma wilt gaan kijken en via, net gemist, nooit gemist en zo, dan kost je dat wat op het einde van de maand handenvol geld, hè. Ik weet niet hoe dat in Nederland is, Marco.
Er zijn een aantal gratis diensten, maar er zijn er ook genoeg wat je inderdaad per aflevering gewoon
betaalt. En tel het zo op het einde van de maand, als je alles om die maand gaat kijken, dan zet je nog altijd heel veel geld kwijt, denk ik. Hè? Of je moet heel selectief gaan zijn in je kijkendag. Oké, genoeg over ACTA. Bye bye Thunderbird. Is er nog iemand van ons die Thunderbird gebruikt?
Nooit gedaan ook.
Nooit gedaan zelfs, dat kan niet.
Nee.
Nee? Altijd mail.app?
Ja, op de Mac in ieder geval wel, ja.
Dus er is niemand die hier eigenlijk van wakker ligt? Nu, in principe, het verdwijnt ook niet, hè. Het is, Thunderbird blijft bestaan, er wordt gewoon niet meer actief aan gewerkt. En de makers van Thunderbird, Mozilla, gaan ervan uit dat Thunderbird eigenlijk af is. Het is we kunnen niet meer... Kunnen het niet, geen functionaliteit meer aan toevoegen die er iets meer van maakt. Het is open source, dus je kunt er eventueel, als je wilt, zelf iets aan doen. Maar in het artikel stond, op het blog stond van... een van de redenen was de populariteit van web-based e-mail. Denk je dat dat effectief klopt?
Ik denk wel dat heel veel mensen Gmail en Hotmail en Yahoo... via hun webbrowser gebruiken. Ik denk dat dat best veel gebruikt wordt. Als ik dat in mijn eigen kring zie, ja, dan zie ik dat heel veel mensen gewoon niet die mailclient opstarten. Al is het Outlook of Mail of Thunderbird. Maar gewoon de browser open hebben, naar Gmail gaan en daar hun mail lezen.
Ja, Jan bijvoorbeeld.
Maar ja, bij Gmail heb je bijvoorbeeld ook dat grote verschil dat ze daar op cloud zitten en dat je daar de processorkracht hebt, hè. Als je zou een priority mail van Gmail bijvoorbeeld, als je dat op een gewone computer zou laten draaien, dan zou dat waarschijnlijk een stuk van je processorkracht uitvreten.
Ja,
op Gmail kostte hen echt niks, hè.
Maar
en ik denk dat daar de grote verschillen in zitten.
Je geeft een groot stuk van je controle af aan Google, hè. Kijk naar vorig jaar, denk ik, precies een jaar geleden, ja, is dat mijn pa werd afgesloten van zijn Gmail-account.
Maar hoeveel mensen hebben er een eigen mailserver staan?
Nee, maar je hoeft daarom geen eigen mailserver te hebben, hè. Maar als je je mail in Thunderbird lokaal hebt, heb je je e-mail wel nog, hè.
Ja, dat is waar.
Dat is dus de reden waarom ik op dit moment nog... ik gebruik Thunderbird niet actief. Ik heb Thunderbird, ik laat dat één keer per maand, zet ik dat open, haal ik al mijn mail nog eens binnen als backup.
Maar... Hey, dat is misschien een andere discussie, maar ik heb niks met mijn mails. Dat is niet gelijk een brief of zo. Ik heb
er zit
al
niks van waarde in?
Al mijn mails... Hoeveel keer ga jij nog terug naar je mails?
Ja, ik ga toch redelijk veel terug, hoor. Naar bijvoorbeeld...
Ik heb mijn mails tot 2001 heb ik nog allemaal.
Meent je dat, Marco? Dat is wel heel lang, hoor.
Ja, echt.
Ja, maar,
ik heb nog ergens heb ik een tekstexporter van mails voor 2000. Maar die zijn echt als tekstbestand nog ergens.
Ja, dat heb ik niet meer. Maar je hebt toch ook facturen en dergelijke zitten toch ook in uw mail, niet?
Bij mij een ding is in Dropbox.
Ah, zo, oké. Okay. Maar ja, dat is hetzelfde probleem, hè?
Op mijn computer en op Dropbox, ja.
Ja, ze zitten ook dan zitten ze ook wel lokaal, maar pas op, moet mee oppassen, hè. Voor een paar weken geleden, per ongeluk, mijn heel Dropbox gewist. En voor ik het wist, was het van alle computers af. Hè. Dus,
oeh.
En dat gaat heel rap. Per chance hebben ze een systeem om dat terug te zetten. Dat ook heel goed
werkt. Ja, dat is juist.
Maar het was ineens allemaal weg. Ik weet niet wat ik gedaan had, maar het was allemaal weg. En het ging ook razendsnel op alle andere computers die hier stonden.
Ja.
Ik heb even geslikt. Davy, wat gebruik jij voor e-mail?
Mail.
Heb je
een app.
Heb je een Gmail-account?
Ja, en een @khleuven-account.
Ja, oké. Okay.
En dan... Ik heb zowel een iCloud-e-mailadres, maar daar komt eigenlijk niks op aan. Dus.
Ik
Ik weet dat is dat alleen maar voor mijn agenda dat ik dat gebruik.
Destijds was net zoals het was voor Internet Explorer en Firefox, was het voor Outlook en Outlook Express vooral, niet Outlook, Outlook Express, Thunderbird. Iedereen aanraden om Firefox te gebruiken voor te surfen en Thunderbird voor e-mail. Microsoft wil echt heel graag dat we met z'n allen Windows, met z'n allen, dat staat ook een dikke fout, Jan, Windows 8 gaan gebruiken. Wie had dat getagd? Die mag het ook uitleggen.
Ik had dat getagd.
Ja, mocht jij het ook uitleggen?
Wel, als je vroeger een Windows-licentie moest kopen, dat kost u, wat is dat, €200, zoiets, voor een beetje een degelijke versie. Vanaf Windows 8 gaan ze ervoor zorgen dat als jij vandaag een XP of een Windows 7 of een Vista-machine hebt staan, dat jij kunt upgraden naar Windows 8 voor €39,99. We hebben al een paar keer gezegd op de podcast, en het is ook al wijdverspreid op het internet geweest, dat Windows 8 toch een redelijke paradigma-shift zou kunnen teweegbrengen. En dat daar het grote gevaar zal zijn dat daar een grote legacy gaat blijven van andere operating systems. Ik denk dat die daling in kostprijs vooral een antwoord wil bieden daarop. Mm. Dat ze dus willen ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen gaan kiezen voor Windows 8, ondanks het feit dat een aantal bedrijven, en we hebben het denk ik vorige week nog gezegd, veel bedrijven gaan toch wel op Windows 7 blijven. Nu, als je je licentiekost kunt terugdringen voor gewone gebruikers dan naar $39,99, misschien gaan ze daarvoor bedrijven nog wel een smaksken afdoen, wegens grote getallen en dat soort dingen. Stel dat je kunt upgraden naar het nieuwste besturingssysteem ineens voor $20 voor je bedrijf per pc, dat maakt natuurlijk een serieuze kostverschil.
Ze willen echt heel graag dat we naar Windows 8 gaan. Hè.
Dat wat ook logisch is, denk ik. Hè, want,
maar dat is de eerste keer dat ze dat doen. Hè.
Absoluut.
Nooit gebruikt bij XP, bij Vista, bij Windows 7 ook niet.
Hoe bedoel je? Upgrades? Of,
nee, upgrades aan die prijs. Aan die lage prijs.
Ja, oké, niet aan die prijs, maar ze hebben altijd wel upgrades aangeboden voor...
Maar nooit zo agressief, hè?
Nooit zo agressief. Maar ja, ik denk dat Apple gewoon de trend daarin gezet heeft.
Denk je dat Apple daar voor iets tussen zit?
Ik denk het wel. Je ziet dat de prijzen voor OS'en sowieso redelijk onder druk staan. En ja, waarom zou zo'n Microsoft, die toch het meeste volume nog steeds heeft, niet meegaan. Ik bedoel, als ze voor $40 gewoon de hele markt kunnen voorzien, ik denk dat ze daar nog steeds een flinke marge op hebben.
Ja,
natuurlijk, Apple, die verkopen natuurlijk ook nog harde spullen, die verkopen ook nog hardware. Hè, en Microsoft doet dat niet, of ze moeten echt denken dat de service echt dat het echt wordt. Waar ik nog twijfels over heb.
Zelf denk ik eigenlijk dat het ondertussen een reële prijs is. Want de oude prijzen van Windows, die waren gewoon belachelijk hoog.
Dat is de reden waarom ik nog altijd op Windows XP zit. Hè. Dat is de licentie waarvoor ik betaald heb. En die upgradekosten vallen wel mee. Maar ik heb het nooit echt, omdat Windows is zoiets... Ja, ik kijk daar niet naar uit, naar een nieuwe versie. Dat Windows XP werkt. Ik doe daarmee wat ik moet doen, maar... Maar ja, $40, dat is zoiets, daar denk ik al wat minder lang over na. Hè. Dan gaat rapper zeggen van, allee, goed, we gaan een upgrade doen naar Windows 8. Ik denk dat ze dat effectief gaan willen bij Microsoft. Omdat, zoals Jan zegt, heel mooi, een paradigma shift is.
Ik ben alleen benieuwd of daar nog een eventuele studentenkorting of onderwijskorting of zo nog overheen gaat.
Dat zou het heel mooi maken. Nu, dan denk ik wel dat enorm veel mensen gaan overschakelen naar Windows 8 en zich dan rot gaan schrikken bij de nieuwe interface. Ja. We moeten die trouwens dringend eens gaan installeren, hè, die beta, om eens te kijken wat het precies inhoudt. Want ik hoor heel veel over wisselen tussen desktop en die metro-interface. Zullen zien. Oké, we zijn er vlot door, dus jullie mogen roepen interessante onderwerpen die we zeker nog moeten behandelen. Er staan er heel wat, hè? Jan, je had er bijvoorbeeld 4 getagd. Je mocht er eentje uitkiezen.
Ja, ik was eigenlijk wel bijna aan het kijken. Hebben wij nu allemaal weer getagd?
Hij is ondertussen onder de lakens gekropen.
Nee. Ja, ik denk dat misschien het grote verhaal van vorige week, en dat voelde mij een beetje dat het niet in de hoofdonderwerpen stond, het verbod op de Galaxy Nexus is in de VS.
Mm-hmm. Komende van Apple, hè?
Komende van Apple. En ook een verbod op het verkopen van de Galaxy Tab in Groot-Brittannië. Mm-hmm. Opkomende van Apple, waarbij een rechter heeft gezegd, ja, maar ja, de producten van Samsung, die zijn toch niet zo cool als die van Apple.
Ja.
Maar het grote verhaal, denk ik, de Galaxy Nexus verboden in de VS. Ik vind dat weer heel vreemd, want waarom dan nu en waarom dan weer... Waarom de Galaxy Nexus... Nou, net als flagship ding. Mm-hmm.
Dat is zo wat, ja. Dan zouden ze eerder zeggen de Galaxy S3. Kunt u afvragen of het nu rechtstreeks tegen Samsung is of rechtstreeks tegen Android, waar Apple tegenin gaat?
Ja. Ik denk dat voor ons, voor mensen zoals wij, heeft die Nexus natuurlijk ook wel die symboolwaarde.
Ja, dat is zo.
Als ze Google de Nexus afpakken, Google kondigt op I.O. dan aan van we gaan die Nexus store, google.com/Nexus, ze gaan daar die Galaxy, gaan daar de Nexus 7 verkopen, ze gaan daar die Nexus Q verkopen, ze verkopen daar die Nexus Phone, dan raak je ze op hun eigen website. En dat is wel net iets anders dan de Samsung, een Galaxy S3 bijvoorbeeld, waar dat in Amerika veel meer dan bij ons de stempel Verizon of AT&T en zo opstaat.
Mm-hmm. Er waren nu zelfs ook protestgroepen al, hè? Die begonnen boycott Apple en zo. Ik weet niet in hoeverre dat gaat helpen aan de situatie. Plus, ja. Is het flauw van Apple, Marco?
Ja, hele patentgedoe is natuurlijk een beetje flauw. Hè? Ik begrijp dat niet helemaal. Ik zit er ook niet in die materie. Maar... Ja, ik denk dat er vast wel punten zijn waarop Apple gelijk heeft. Alleen, ja, de consument wordt er natuurlijk de dupe van. En leuk is anders. Het schijnt wel simpel op te lossen te zijn. Blijkt een software-updateje eroverheen te zetten. En het zou dan weer wel mogen. Ja, ik weet niet waar dat allemaal over gaat. Ik vind het inderdaad wel een beetje overdreven. Ik bedoel, ik vind Apple-producten top. Maar ik vind hoe ze af en toe acteren, vind ik niet...
Ik geloof dat ze bezig waren op MacBreak Weekly. Daar was iemand die zei van, dit is nog altijd de lijn van Steve Jobs die doorgetrokken werd. Want Steve Jobs heeft in het boek ook heel duidelijk op het einde gezegd in zijn biografie van, we're going thermonuclear tegen Google. Denk je dat ze dat gaan blijven volhouden? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de relatie tussen Apple en Facebook, die is ook al veranderd met de laatste update. Denk je dat ze dit gaan blijven volhouden, die oorlog tegen Samsung? Of dat ze gewoon gaan zeggen op een bepaald moment van, kijk, we laten het hierbij, we gaan zorgen dat onze toestellen gewoon echt beter zijn en we laten die hele patentenoorlog laten we rusten?
Moeilijk te zeggen. Dat weet alleen Apple. Ik denk inderdaad dat het wel zo is dat het nog een Jobs-akkefietje is. Mm-hmm. En advocaten die eenmaal losgaan, die laten niet zo snel hun spullen vallen, zeg maar.
Mm. Dat zijn dingen die al een hele tijd lopen natuurlijk ook, hè?
Ja, het speelde al heel lang. Maar ik vermoed dat we... Ja, ik denk dat de druk er uiteindelijk wel van af gaat gaan. En ik denk dat dat gaat gebeuren als de iPhone 5 uit gaat komen. Wat, denk ik... niet zozeer een nieuwe koers van Apple gaat aantonen, maar dat gewoon een product gaat zijn wat echt meer een losstaand iets, zonder een zogenaamde Steve Jobs historie eraan te plakken. En ja, over een jaar of over twee jaar misschien dat het dan minder gaat worden. Ik denk dat ze nu nog wel even inderdaad een crackdown hebben op Samsung.
En ook omdat Samsung nu echt gewoon heel goede toestellen maakt. En dat ze bij Apple weten van, kijk, onze iPhone 4S is nog altijd heel goed, maar is niet meer het nieuwste van het nieuwste. Dat ze daarom nu zo achter die Galaxy Nexus aangaan.
Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, als je de verkoopcijfers ziet zo af en toe, dan denk je van ja, wat zou Apple zich druk moeten maken? Ik bedoel, ja, die Samsung die verkoopt goed. Maar ja, Apple maakt gewoon per toestel gewoon veel meer winst op die dingen. Ja, dus dat begrijp ik ook niet helemaal.
Davy, denk je dat Stubu in de chatroom die zegt Apple maakt zichzelf heel wat minder populair, denk je dat dat effectief zo is? Denk je dat de echte Apple-fans, want hij zegt ook van op termijn zelfs bij de eigen fans, dat die ook effectief gaan zeggen van kijk, Apple, dat is gewoon onnozel wat je nu aan het doen bent?
Ik denk dat het percentage Apple-fans als zijnde liefhebbers van het bedrijf binnen een consumenten redelijk klein is. Ze bestaan alleszins en ze zijn niet te onderschatten. Maar ik denk dat het grootste aantal consumenten dat ze hebben, een iPhone hebben, omdat dat geen is wat dat je moet hebben. Volgens hun dan. Hè. Ja. Ik denk dat die ten eerste al niks weten van patentoorlogen buiten dan...
Dat is totaal iets waar wij ons zorgen om maken, hè.
Alhoewel, in de metro en in de Gazette van Antwerpen staat ze wel af en toe zo een headline als Apple wint van Samsung of zoiets in die naart. En je hoort daar mensen effectief wel over babbelen. Ze weten dan ook eigenlijk helemaal niet waar het over gaat, maar zo van, je ziet wel, de iPhone, dat is de echte. Of zo in die naart. Ik denk eigenlijk dat dat nog niet zo stom is, dat ze het op die manier misschien doen. Maar wanneer dat je dan gaat lezen op basis van welke vier patenten een toestel uit de handel wordt gehaald, omdat ze dan zo swipe gestures gebruiken om te openen en omdat er zo ergens een zoekbalk stond...
Nee, die ging over die voice search, denk ik. Het feit dat je met één zoekopdracht meerdere zoekmachines kon aanspreken, denk ik dat het vooral daar...
Ja, het waren zo vier patenten waarvan dat je dan echt denkt, draait het daar eigenlijk rond? Zo is dat wat een iPhone maakt? Maar ja, langs de andere kant, ze hebben die patenten, ze hebben... Als je merkt dat voor die dingen een patent wordt uitgeschreven en... dat ze toch redelijk wat patenten hebben, ja, op zich kan ik dan ergens misschien nog wel snappen dat ze die verdedigen. Maar dan is het patentsysteem ook gewoon volledig fout.
Ja, dat is sowieso. Hè. Het is ook misschien het Streisand effect. Hè. Nog een keer Stubu, want die zit er bovenop. Zegt ook van, de Apple-fans die gaan nu misschien ook eens een Samsung overwegen. Hè. Want ze lezen nu, gelijk gezegd, in de metro bijvoorbeeld van Apple versus Samsung. Dus als ze dan in de winkel staan en gaan nadenken over wat ga ik kopen, een iPhone of...
dan denken ze automatisch zeggen,
een Samsung.
In de koffiebar heb ik dat nu al twee keer gehoord. Dat mensen, of dat zo ja, pubers of zo, heel jonge adolescenten, zo echt tegen elkaar zeggen. Zo van, ja, kijk, ik heb hier zo een Samsung gekocht, ja... Die klagen die toch aan dat hetzelfde is en het kost een helft.
Ja, inderdaad.
En ja, mensen beginnen echt ook zo te denken. Maar ja, dat is ook... Moet de metro daar nu ook aandacht aan gaan schenken? Dat is dan ook weer de vraag, natuurlijk. Allee, dat een gsm niet meer mag verkocht worden in Amerika, dat heeft hier zo... Dat is relevantie nul.
Mm-hmm. We kunnen hier ook heel mooi het groene onderwerp aan koppelen. Hè. Apple steeds minder groen. Apple wil zijn computers, ik lees hiervoor van de KNAK-website, wil zijn computers niet langer laten testen op milieuvriendelijkheid door het Amerikaanse EPAT. De nieuwste laptop zou immers niet voldoen aan de criteria. En ik veronderstel ook niet de iPad, want die kan zelfs niet uit elkaar gehaald worden. Dus heel moeilijk om te recycleren. Maken ze zich daardoor ook minder populair?
Ja, wat er dus eigenlijk niet meer kan, wat volgens de EPEAT guidelines wel moet, is dat een laptop uit elkaar of makkelijk disassembleerbaar moet zijn om de batterij en moederborden en dus zo van die zware metalen, om die makkelijk te kunnen recycleren en te sorteren. En ja, dat kan dus met de iPad kon dat sowieso al niet. En nu met de nieuwe MacBook Airs en de Mac Pro's, een MacBook Pro's, waar dat je dus de batterij ook niet meer kunt uithalen, halen ze de richtlijnen niet. Daarnaast zijn ze wel het bedrijf dat alle andere richtlijnen wel veel strenger volgt dan dat ze eigenlijk ja, als richtlijn gegeven worden.
Mm-hmm. Het is gewoon dus, aan die ene richtlijn...
Het is eigenlijk... Ja, je kunt de batterij er niet meer gemakkelijk uithalen. Waarschijnlijk moet je daar zo aan zitten... Ja, als ik mijn MacBook Air zo bekijk, zo aan zitten slijpen of zo.
Met de slijpschijf eraan.
Maar ja dat is dus zoiets waar van... het eigenlijk rond draait.
Als je een Mac ging kopen of je begon iemand een Mac aan te raden, dat was het, voor mij in ieder geval het allerlaatste argument. Maar het kwam altijd even ter sprake. En het is milieuvriendelijker dan alle andere. Dat verdwijnt dan nu iets of wat. Hè? Tenminste, het certificaat, het label verdwijnt nu wat.
Ja, dat is de vraag is, wat is zo'n label waard uiteindelijk? Hè? Allee.
Wel, in Amerika blijkbaar heel veel. Hè? Want ik lees hier...
Ze springen erop omdat ook Apple is natuurlijk. Hè.
Maar hier staat bijvoorbeeld Amerikaanse overheidsdiensten die hebben een EPAT-certificaat nodig voor 95% van hun IT-aankopen. Ook scholen, organisaties en veel bedrijven is de EPAT-rating een belangrijke factor in het aankoopbeleid. Dus op dat vlak is het wel heel belangrijk wat Apple nu doet. Hè.
Ja, maar goed, ze hebben een EPAT-rating nodig. Dat wil niet zeggen dat ze de Gold-rating moeten hebben. Dus gold is gewoon, dan ben je de beste van de klas. Maar je kan ook brons hebben, dan heb je ook al alle criteria gehaald. Mm-hmm. Dit is met al die groene dingen, ik vind dat altijd een beetje vaag. Ik bedoel, je hebt ook die energieklasses wat hier tegenwoordig op de ijskasten staan en op de tv's en noem maar op. Dat is leuk, maar het geeft natuurlijk een vertekend beeld. Ik bedoel... is die Mac, die MacBook Pro, die nieuwe, is die veel milieu onvriendelijker dan de eerste, de beste Tower wat ik uit de computershop ga halen, wat met, weet ik het veel, met 800 watt hier staat te blazen om te gamen. Ik bedoel, ja, hoe ga je vergelijken? Ik kan me voorstellen inderdaad dat overheden en dat soort instanties daar gewoon ja, echt... kritisch die lijsten bekijken en dan gewoon afvinken. Van oké, ja, die heeft die en die heeft dat. Maar ik denk dat het gros van de instanties ook gewoon naar de kosten gaat kijken en niet zozeer naar dit soort labels.
Dat is het nadeel aan labels, hè. Inderdaad. Zo van die instellingen die dan ja, op duurzaamheid inzetten of die op een heel veel raden van bestuur, zoals dat bij ons dan noemt, die op een makkelijke manier... op een relatief eenvoudige manier voor hunzelf, administratief is dat moeilijker, ecologie in het vaandel willen draaien, is door gewoon een aantal labels te plakken op van alles. Een heel goed voorbeeld bij ons is bijvoorbeeld het FSC-label op houtproducten. Hè. Als je zo een tafel koopt of een bank voor in de tuin, dan zie je bijna op alles zo'n FSC-label plakken. Je zou dan bijvoorbeeld als... uitbater van een brasserie kunnen zeggen, hier komen alleen maar tafels met dat label binnen, want wij willen daar eigenlijk voor duurzaam bosbeheer gaan en als we dan toch hout moeten kopen. Maar als je dan ziet dat label ook op schandalige manieren soms uitgereikt worden, het regenwoud, waar dan niks van duurzaamheid gebeurt, ja, zijn die tafels dan duurzamer dan tafels die gebouwd worden met hout uit China, waarvan dat de bosbeheerder de moeite niet doet van het label aan te vragen. Ik weet het niet, maar ja, het is weer groot nieuws, omdat het is Apple.
Het is en, Apple, inderdaad.
En het is ook... Het zijn zo de twee modewoorden van tegenwoordig. Hè, zo Apple en ja, ik zal het dan groen noemen, of ecologie. Ik vind het een spijtige zaak dat... Misschien moet dat label dan ook maar een keer eens herbezien worden. Hè?
Misschien dat de bedoeling is van Apple. Hè? Want Apple is, een van de eerste bedrijven die daarmee begonnen zijn, hè, denk ik.
Ja, ze zaten volgens mij zelfs achter dat hele EPAT.
Ja, want destijds tijdens de keynotes, Steve Jobs zei dan ook effectief, hè, dat... deze laptop, daar zit dat en dan dat allemaal niet in en kan gemakkelijk gerecycleerd worden... Dus ze stonden er destijds echt wel heel duidelijk achter. Hè? Even kijken wat ik er nog heb staan. Dave, hoe gaat het trouwens met uw aankoop van de Nexus 7?
Ja, in oktober komt hij naar België. En ik dacht zelfs in september al naar Nederland.
Ja, maar je hebt dus effectief geprobeerd om er eentje te kopen, hè?
Ja, ik heb daar eens op geklikt, maar ik wist dat dat niet ging. Nu, ik moet wel zeggen, op Twitter werd ik daarvoor wel een beetje vies bekeken. Maar, door
vies bekeken?
Ja, voor zover dat je dat kunt zien. Hè, maar, door zo de geruchten van zo de kleinere iPad, waar dat ik zo nog altijd wel redelijk niet zeker van ben dat het er ooit gaat komen.
Maar toch, je wacht maar af.
Door die geruchten zal ik ook voor de bekendmaking van de nieuwe iPad of wat het ook gaat zijn daar in oktober, ja, omdat je toch tot oktober moet wachten, sowieso al, ga ik mij zo geen Nexus 7 aanschaffen. Ja. Niet omdat ik zo, waarschijnlijk zal ik wel een Apple fanboy zijn dan. Maar dat werkt ook gewoon beter in mijn workflow.
Ja, je zit in een Apple boy op dit moment, hè?
Ja, zo bij, ja, ik zit eigenlijk vast. Zo, ja.
Ja, waardoor
dat veel mensen zo, ja, geen Apple willen, ja, daar ben ik zo wel mee meegegaan.
Oh ja, en het is moeilijk om eruit te geraken, hè?
Ik denk dat niet, maar ik wil eigenlijk... Ofwel gaat je eruit, dat kan stapsgewijs zijn,
mm-hmm.
Ofwel blijf je er gewoon veilig in. Maar ja, als je weer een nieuw toestel koopt, dan is het stapsgewijs eruit stappen ook weer van langere adem. Ik zie voor mezelf eigenlijk zoiets 7 à 8 inch tablet zie ik eigenlijk wel als een ideale oplossing. Want de iPad, dat is hier thuis eigenlijk de koffietafelcomputer.
Mm-hmm. Ik zie het ook als de opvolger van de iPod Touch. Maar natuurlijk, 7 inch steek je niet zo gemakkelijk in je broekzak, hè?
Ja, ik heb zo een keer iemand op het perron zien zitten met zo Beats by Dr. Dre op zijn hoofd, die zo in een iPad staken. En die was dus zo volgens mij naar muziek of naar ons aan het luisteren. En ja, je steekt dat zo niet in je zak, dus dat is zo in your face. En ja, je kunt even goed van op je iPad naar een cd luisteren op de trein, maar het ziet er gewoon niet uit.
Mm-hmm. Zeg maar, misschien wat samenzweringstheorieën. Het valt wel op dat de geruchten over de iPad mini, om het zo te noemen, pas echt op gang begonnen te komen na vorige week, hè, na de aankondiging van de Nexus 7. Hè?
Die geruchten komen denk ik wel van binnen Apple zelf.
Denk je dat, ja?
Ze zullen alleszins het lichtjes aangewakkerd hebben.
Mm-hmm.
Want als je ziet dat, wat ik heel straf vind, zo alleen John Gruber kan dat zo volledig van mening veranderen op één dag tijd en niemand spreekt je daarop aan.
Nee, niemand spreekt je ook tegen, hè? Allee, niet rap.
Die zei vroeger altijd zo, er gaat nooit gaat er zo'n 7-inch iPad komen. En toen heeft er een gast, ik weet niet meer wie dat was, een blogpost geschreven van als dat 7,85 inch is, dan past het zo perfect met de knoppen. Dan kunnen ze gewoon iOS kleiner schalen, maar blijft alles eigenlijk hetzelfde. Want als het iets anders zou zijn, dan zou het zo niet kloppen of zoiets, zo met renderen. En ineens, vanaf dat moment zijn van, het is haalbaar en dit is de juiste grootte. En nu ineens zit hem eigenlijk blogposts te schrijven om mensen te overtuigen van het feit dat het terug gaat komen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben die mensen een beetje moe aan het worden, hoor.
Binnen Apple om zo te weten wanneer dan 7 aan het verkopen is en wanneer niet. En zo één blogpost, dat is zo nog genoeg voor zo kritisch er tegenover te staan. Maar zo 5, dan is het toch wel op.
Davy valt ondertussen een klein beetje weg. Davy, zeg eens iets.
Hallo.
Nou, oké, hij is er. Nog één onderwerpje voor we aan de tips beginnen. Je mocht roepen. Leuk een week met veel nieuws. Niemand?
Ja, ik vond zo de nieuwe Dropbox-plannen, vind ik zo wel.
Daar heb ik totaal niks van gehoord. Ik zie, staat het in de 44? Nee, hè?
Nee, dat is eigenlijk zo net voor de podcast.
Ah, wel. Kun je daar iets van uitleggen? Want ik ben wel benieuwd. Dropbox is...
Ja, je hebt zo plannen bij Dropbox. Hè, dus zo om meer erop te kunnen zetten. Vroeger had je twee plannen, 50 en 100 gigabyte. Ja. En die van 50, die wordt vanavond, of vannacht, dus op woensdag is dat al in orde. Die van 50 wordt 100 en die van 100 wordt 200 voor dezelfde prijs.
Maar de prijzen gaan niet omlaag?
Ja.
Ja, nee, voor er komt geen tussenplan, want dat mis ik, dat er zo... Zo één plannetje daartussen, dat is niet gezegd.
Ja, nu is eigenlijk zo de stap eigenlijk nog groter, want 100 wordt zo het laagste.
Mm-hmm. Ja, dat is dat wat ik bedoel. Ik wou...
En er komt ook zelfs een nieuw plan van 500 gigabyte. ik vind dit echt een rare stap om dat ineens zo aan te kondigen. Want zo, tot nu had je zo 100 gigabyte en dat is zo... Ja, eigenlijk het maximum. En als je meer nodig hebt, die mensen zijn waarschijnlijk zo toch naar iets anders gegaan. Of hebben zo een team gedoe van een terabyte genomen. Maar dat lijkt me eigenlijk wel straf. Dus zo echt zo, het gaat 100, dat was het maximum. En nu verdubbelen ze dat. Wat denk ik voor al die mensen die zo twijfelen tussen een eigen oplossing en Dropbox... een geniale stap is. En dan ook ineens zo 500 gigabyte aankomen. Ik vind dat echt... Dat in mijn hoofd is dat zo botst dat wat.
Ja, ik heb het u gezegd. Er moet een plannetje tussen zitten.
Ik zou willen van zo mijn MacBook Air gewoon volledig op Dropbox te kunnen zetten. Zo.
Ja, dan kost het u minimum $9.99 per maand. Of $100 per jaar.
Of je moet, en dat ben ik er net misschien vergeten te zeggen, als je zo'n HTC One X koopt, dat was wel leutig. Ik installeer die en zegt, heb jij Dropbox? Ik zeg, ja, kijk, Dropbox. Wil jij dan je credentials ingeven? Ik zeg, ja, dat is handig. Ah, dat is
echt zo'n gesprek?
Dat was echt, wij onder elkaar, s'avonds nog aan het installeren. En zegt die gsm tegen mij, dat is goed, je hebt dan 23 gigabyte op Dropbox erbij.
Dat is wel fijn. Je hebt nu 23 gigabyte, effectief.
Ja, erbij, hè.
Erbij.
Dus ik heb nu 32,2.
Goh, man, Chossard. Ja, dat kan je gewoon mee doen.
Chance, want ik was gewoon HTC gewoon een bij de
we houden hem maar 5 minuten. En dan gaat hij verder.
Kun je mij een keer inloggen, alsjeblieft?
Ja, eigenlijk.
Opsturen. Ja, ik weet ook niet hoeveel dat ik nu op Dropbox heb. Want zo, als je zo die referrals en zo doet, dan kom je toch wel aan iets.
Ja, het is zo één keer per jaar een spelletje, hè?
Waar kun je dat zien?
Ik heb... zit je op de Mac?
Ah, ik heb 7,5.
Ik heb 8,2. Marco?
Ik heb 11 nog wat.
Oké. Dus Jan heeft gewonnen. Alweer!
Sorry.
Maar volgens mij, die grotere capaciteit is natuurlijk ook, denk ik, gekomen doordat ze... ze hebben nu die auto-foto-upload functionaliteit.
En dat gaat natuurlijk best
oplopen als je dat automatisch laat gebeuren. Dus dat is wel handig.
Ik heb regelmatig al dingen bijgekregen.
500 gig, dan heb je toch al een flinke harde schijf nodig, inderdaad. Want het staat natuurlijk ook nog eens lokaal als je dat helemaal voldoet.
Ja.
Oké. Genoeg over Dropbox. Xulips heeft nog een nieuwtje. Nieuwste versie van Google Plus voor iOS. We gaan beginnen aan de tips. Jan, je mag beginnen.
Ik ben weer uit de dinges. Ik was vorige week naar This Week in Google aan het luisteren. En zegt Gina Trapani tegen mij. Zegt ze... Al de echte Android-gebruikers die hebben eigenlijk nooit de stock Android, het stock Android-toetsenbord staan.
Ah nee, dat is ook zo.
Ik zeg, Gina, hoe komt dat meisje? Ik heb dat ik van niks weet. Zegt ze, ja Jan, moet ik iets anders proberen. Hè? En ik heb SwiftKey geprobeerd. En SwiftKey, dat bevalt mij zeer erg. Dat is een ander toetsenbord en dat gaat effectief sneller. Ik ben een vreemdomme mens geweest. En ik wil nu de rest van de luisteraars behoeden.
Ja, nee, je hebt dat... En weet je wat er het strafstaan aan is? Hoe langer je dat gebruikt, hoe beter dat wordt, hè?
Ja, ik heb dat al gemerkt.
Ja, nee, zeg maar, Jan.
Nu gemerkt dat ik ook heel vaak een fout maak. Ik schrijf een komma en vervolgens maar. En dat ding begint dat aan te geven en ik denk, shit, doe ik dat echt? En ik doe dat echt.
Er is maar één probleem. Je mag dat niet gebruiken als je zat bent. Want al die foute, zatte woorden, die komen daar dus in en die krijgt hij daar niet gemakkelijk uit.
Ah ja.
Ik zeg het u maar het werkt heel goed, SwiftKey. SwiftKey is, denk ik, onlangs ook geüpdate, naar versie 3. Zoveel. Werkt inderdaad heel goed. Ik heb er nog een aantal andere geprobeerd. Het is natuurlijk afwachten wat binnenkort met de update naar Jelly Bean gaat gebeuren, want het toetsenbord wordt ook verbeterd. Maar voorlopig is SwiftKey inderdaad nog voor mij in ieder geval het beste. Marco, uw tip?
Ik heb twee tips. De eerste, daar heb ik deze week zelf tot mijn verrassing goed gebruik van kunnen maken. Is Cisco Jabber Video voor Telepresence. Is voor de particulier aan zich niet zo heel erg interessant. Maar bedrijven gebruiken vaak Telepresence units van Cisco voor de videoconferentie. Dus het is gewoon een heel groot scherm met daarop een webcam en allerlei functionaliteiten om presentaties te delen, noem maar op. En vorige week had ik een conference, maar ik was thuis. Dus ik had zoiets van, hoe kom ik daar nu bij? En door dat te installeren, kon ik gewoon met die conference meedoen. Zonder gewoon te moeten inbellen met mijn telefoon, maar gewoon via mijn Mac. En met mijn webcam. En presentaties delen en zo, dat ging ook allemaal heel prachtig. Dus ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Als je iedere keer ziet hoe moeilijk het allemaal gaat met die videoconferencing. Dit was gewoon installeren en gaan.
Cisco Jabber Video for Telepresence in beta. Een hele mond vol, maar het werkt. En goede kwaliteit?
Het werkt, ja. De video is gewoon afhankelijk van je source. Hè. Bij mij, ik heb geen HD-camera erop. Maar de Telepresence was wel HD. Ja, dat was duidelijk te zien. Mm-hmm. Dus kwaliteit is goed. Ook de bandbreedte. Je kan ook allerlei analytics zien van hoeveel bandbreedte er verbruikt wordt en allerlei dingen. En het ging heel vloeiend.
Maar het is vooral, ik zou bijna zeggen,
beter dan dat Hangout af en toe. Maar het is vooral voor bedrijven, ja.
Oké, goed. Prima. Davy, heb je ondertussen een tip gevonden?
Ja, ik heb een tip opnieuw uit de gracht gehaald.
Uit de gracht nog wel?
Ja. Ik dacht, waarom niet eens een tip recycleren? Het is weer zomer en ik zie soms op Twitter zo vragen voorbij komen van ik heb nu 2 maanden verlof. En zo, mensen in het onderwijs. Ik heb nu 2 maanden verlof. Raad mij eens wat boeken aan, liefste followers. Ik dacht dat een van onze panelleden dat gedaan had. En ik dacht, gij luie, Jan Duvel, er zijn websites op het internet waar je dat kunt bijhouden. Enerzijds heb je zo het waar Jan het soms over heeft, met Flanders DC, denk ik dat ze dat doen. En zo boeken aanraden aan andere mensen die net iets minder invloedrijk zijn dan uzelf is. Langs de andere kant heb je zo de sociale versie van zoiets, die dan vaak wel iets minder kwalitatief in orde is, maar daarom misschien niet minder grappig. En dat is goodreads.com. Ik heb een aantal mensen zullen die wel kennen. Die hebben ook apps op alles en nog wat. Daar kan je dan eigenlijk alle boeken die dat er zijn opzoeken. Als ze er niet zijn, kun je ze dan zelf toevoegen. En ja, dan kun je bijhouden wat je nog wilt lezen, wat je al gelezen hebt, wat je aan het lezen bent. En dan kun je zelf zeggen op welke pagina of welk percentage dat je bent in dat boek. Per jaar kan je dan zeggen hoeveel boeken dat je wil lezen. Ik had er vorig jaar 52 willen lezen, dat is mij gelukt. Daarom dat ik er dit jaar 5 meer wil lezen, dus 57. En die zegt mij nu heel tof van, je hebt al 33 boeken gelezen van je doel van 57 boeken. En dan staat er, great work, you're 4 books ahead. Dus nu kan ik eigenlijk zo 4 weken geen boek lezen en ik zit terug op schema. Het toffe daaraan is, je geeft dan achteraf zo sterkjes aan je boeken. Je kunt daar dan iets bij schrijven van, het was goed, het was niet goed. Je kunt op auteurs inschrijven die dan blogposts schrijven en zo, bijvoorbeeld Richard Castle van de gelijknamige reeks. die schrijft dan zogezegd zo'n blogpost over hoe zijn boeken geschreven worden. Nou, er zijn er ook echte auteurs, maar dat zijn vaak zo vrouwenliteratuur. En dat interesseert mij net iets minder. En dan heb je vrienden en dan kun je daarvan zien hoeveel sterren dat die aan wat geven. En dan kun je daar rechtstreeks in je wishlist zetten en zo. Ik dacht altijd dat Goodreads ooit gekocht geweest is door Amazon. En dat die daar voor teen en tander ook achter zitten. Maar ik vind daar dus niks meer van terug. Dus volgens mij is het misschien...
Volgens mij was dat de Audible. Audible is gekocht door Amazon, hè?
Ja, maar ik dacht dat Goodreads er ook iets mee te maken had. Nu, als je ook zo een webdeveloper bent of ja, je leest graag boeken en je bent daar graag mee bezig. Goodreads heeft ook een heel uitgebreide API. En ja, dat is... Ja, dat is de Twitter van boeken lezen. En ik kan echt aanraden, ga daar naartoe en zoek wat mensen op. Je kunt daar je Facebook en je Twitter ook aanhangen. En dan zoekt die automatisch mensen die dat je misschien kent of waarvan dat je ook boeken wilt lezen. En ja, zo ben ik eigenlijk al op heel veel boeken uitgekomen waar ik anders nooit aan zou begonnen zijn. Ik twijfelde bijvoorbeeld om naar Heir to the Empire te luisteren. Dat is zo de allereerste Star Wars boek nadat de zesde film eindigt. En ja, ik dacht, kan ik hier op Goodreads zien. En blijkt dat drie van mijn vrienden die al gelezen hebben en 4 sterren van de 5 hadden gegeven. En staat dan ook op het lijstje van de beste Star Wars boeken bijvoorbeeld en de beste science fiction boeken. Ja, dan twijfelt je niet, hè.
Nee, ik moet mij dringend een account aanmaken. Ik ga dat straks doen, Davy. Oké?
Okay?
Voegt hij mij dan toe?
Voegt jij mij maar toe.
Ik voeg u toe.
Mijn profiel vindt u in de show notes.
In de show notes, oké. Okay. Mijn tip. Ik heb hier thuis een hele kleine tuin. En ik wou toch, om de een of andere wilde reden, wou ik groente beginnen kweken. Vraag me niet maar om. Mijn blauwe maandag schoot mij dat te binnen. En toen kwam ik uit bij een Amerikaan. En die deed aan square foot gardening. En nu ondertussen zijn ze daar bij ons, onder andere, ik denk dat Radio 2 daar heel fel voorstander van was, met de vierkante moestuin. En nu was ik vorige week in de AVV en ik zag daar een flyerke liggen. En op dat flyerke stond, probeer de vierkante meter moestuin webapplicatie. En met die webapplicatie op de AVV-website kun je heel gemakkelijk zo'n vierkante meter tuin plannen. Want je moet dan 16 vakjes maken of 9 vakjes maken. Het hangt ervan af van welke manier je dat gaat doen. En dan kun je echt perfect plannen welke groenten bij elkaar kan. Want blijkbaar kunnen niet alle groenten naast elkaar staan. Je moet dat heel goed uitzoeken. Maar met die vierkante meter moestuin, die doet dat allemaal voor u. Je moet gewoon heel simpel een aantal groenten naar uw kweekbak slepen, letterlijk. En hij kan dan zeggen van, je bent nu in de maand juli en nee, je kunt nu geen aardbeien zaaien. Dat kun je ten laatste in de maand augustus doen. In juli kun je dat om de een of andere wilde reden niet doen. Maar bijvoorbeeld, je kunt wel je sla nog kweken en zo verder, zonder dat je daar heel fel moet over nadenken. Heel gemakkelijk. De URL die ga ik nu in de chatroom zetten. En zet ik morgen in de show notes. Mijn vierkante moestuin van de AVV, zeggen wij hier. Voilà. Marco, jij had nog een tip, hè? Want ik heb je overgeslagen voor je tweede tip.
Ja, volgens mij heb ik die ook al eens een keer eerder genoemd. Want het spel Limbo was, volgens mij is dat in 2010 uitgekomen op Xbox Live. Ja, dat is tegenwoordig weer om de een of andere reden weer redelijk in de aandacht. Volgens mij hebben ze een special edition uitgebracht. En ik dacht van ja, het is eigenlijk inderdaad toch wel waard om nog eens een keer te belichten. Het is een platformer, puzzelgame. Je speelt een jongetje, je moet door een heel donker bos. Het is alleen maar zwart-wit lopen en het is best griezelig. In Amerika heeft het zelfs 18 plus als rating. Dat vind ik zelf een beetje pittig.
Dat is wat pittig, ja.
Maar goed, ieder zijn eigen ding. Ik vind het zelf een heel leuk spel. Ik heb het op de Xbox en ik heb het nu ook op de Mac. En het is gewoon heel sfeervol en leuk om te spelen. Als je van Limbo, dat soort games houdt.
Ja. Was dat niet oorspronkelijk een webgame?
Nee, volgens mij niet. Direct op Xbox gekomen.
Ja, ik ken het wel. Het is vrij donker, denk ik wel, het spel.
Ja.
Ja. Goed, we zijn er helemaal door. Jan, waar kunnen we je vinden?
Je vindt mij op janseunink.com, daar blog ik wel eens. En je vindt mij nu nog niet, maar binnenkort op Hashmark.
En wat kunnen we Hashmark op Hashmark doen?
Hashmark wordt iets met cijfers en statistieken. Een sociaal netwerk rond statistiek.
Dat is iets voor Cindy, denk ik.
Het zou kunnen.
Ja. Oké, okay. Marco, waar kunnen we je vinden?
Mfrussen op Twitter en mf72.eu.
Davy. Davy.
Sorry, op d.x.be. Ja, ik had mij op mute gezet.
Ah, oké, okay. Sorry. Davy, waar kunnen we je vinden?
Op d.x.be en @d.x op Twitter.
En op Goodreads zet je ook d.x?
Davy.x.
Ja. Mij kunt je vinden in mijn vierkante moestuin. Ik ben daar aan het schoffelen. Voor de rest op Twitter als Maarten Hendricks. Reviews in iTunes zijn echt heel, heel belangrijk. Voor degenen die nu nog in de chatroom zitten, die het zo lang hebben uitgehouden, laat even op Twitter weten dat jullie naar Tech45 geluisterd hebben en niet naar Vive le Velo hebben gekeken. Of misschien heb je ze allebei tegelijkertijd gedaan, om de een of andere wilde reden. We hebben een Facebookpagina, facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we tech45cast. Onderwerpsuggesties voor de volgende opnamen kunnen gelinkt worden op Twitter met de hashtag tech45. Dit was nummer 113. De volgende wordt opgenomen volgende week dinsdag 17 juli vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Bedankt aan iedereen die er vanavond was in de chatroom. En bedankt ook iedereen die vanaf morgen gaat luisteren naar de MP3-versie. En tot volgende week. Tech 45. Oeh, was een vrij bruut einde.